Zullen we de Bijbel open doen? In Handelingen. Hoofdstuk 13. Vorige keer zijn we gestart met de eerste zendingsreis van Paulus en Barnabas. En we hebben ook gezien hoe zij naar Cyprus zijn getrokken en van Cyprus overgestoken zijn naar het noorden, hedendaags Turkije, en hoe zij dan uiteindelijk beland waren in Antiochië in Pisidië. En daar hadden zij een toespraak tot de Joden in de synagoge. En het is in die prediking van Paulus tot de Joden waarin we toen eigenlijk gestopt zijn. We hebben gezien dat zij toen spraken over hoe de God van Israël de vader heeft uitverkoren, hoe hij hen met een hoge arm uit Egypte heeft gevoerd. We gaan vandaag ook enkele dingen zien die we zondag in de prediking zijn tegengekomen, want zondag hebben wij nagedacht over enkele basisprincipes van de wet van Mozes, waar die wet van stond, dat die wet eigenlijk door Mozes er is gekomen, dat iemand geboren werd onder die wet, dat die wet heel specifieke regels had, instellingen, inzettingen, en dat die wet ook een bepaald tekort had, namelijk als je op één punt overtrapt, was je schuldig voor heel de wet. Die wet kon een mens niet recht maken voor God. Die wet die veroordeelde in principe de mens. Alleen de mens die in staat zou zijn om heel die wet fouteloos te volbrengen, die zou recht zijn voor God. En dat is een gedachte waarom zei ik dit? We gaan vandaag die gedachte tegenkomen in de prediking. Want als er één reden is waarom Jezus is moeten komen, is het om die reden. Dat die wet van Mozes kon de mens niet recht maken voor God. En dat is waarom Paulus nu die prediking ook aan het geven is aan die Joden die daar in Antiochië en Pisidië woonden. Ze moesten dat duidelijk gemaakt worden. En hij sprak dus hoe zij uit de woestijn 40 jaar zijn moeten omzwerven, dat God hun eigenaardigheden had verdragen, had je al de vorige keer gezien, merkwaardig hoe dat dan ook verwoord is. En uiteindelijk dat ze het erfdeel hebben gekregen in het beloofde land, dat er rechters zijn geweest, dat het volk op een gegeven moment een koning wou, Saul, en na Saul kwam David, en over David zei hij dat het was een man naar Gods hart. Maar vers 23 van hoofdstuk 13, daar lazen wij, uit zijn geslacht heeft God naar de belofte voor Israël de heiland Jezus doen komen. Maar, wat was er eerst gebeurd, zei Paulus? Eerst was Johannes gekomen en die predikte een doop der bekering. En Johannes sprak van iemand die na hem zou komen, wiens schoeisel hij was, niet waardig was om dat los te maken. En dat is natuurlijk verwijzende naar de heilige van God, naar de Zoon van God. Johannes was slechts een voorbode, iemand die de weg klaarmaakte voor de heilige God die zou komen, namelijk Jezus Christus. En dat is waar we vorige keer ook gestopt zijn. En kijk eens waar de preek ook verder gaat. In vers 26, mannen, broeders, zonen van het geslacht van Abraham en vereerders van God onder u, tot ons is deze heilsboodschap gezonden. Dat heeft een nut gehad dat Jezus is gekomen. En het nut was voor alle mensen, maar op de eerste plaats voor de Jood. Heb ik vorige keer ook gezegd, dat is een patroon wat we zullen tegenkomen. Telkens wanneer Paulus ergens in een stad komt, zal hij eerst tot de Joden gaan om het evangelie te prediken. En daarna ook tot de heidenen. En hier zien we vers 27, want die te Jeruzalem wonen, zegt Paulus, en hun oversten hebben hem niet erkend. En ze hebben de uitspraken van de profeten, die elke sabbat worden voorgelezen, door hun oordeel vervuld. Vers 28, en hoewel zij geen grond voor de doodstraf konden vinden, hebben zij Pilatus gevraagd hen ter dood te brengen. En toen zij alles volbracht hadden, wat van hem geschreven stond, namen zij hem af van het hout en legden hem in een graf. Even tot hier. Die te Jeruzalem woonden. Want hij zit nu in Antiochië en hij zegt, die in Jeruzalem, die Joden, die daar wonen, die hebben hem niet erkend. Zij wisten wel wie Jezus was. Zij herkenden wel de persoon, de mens Jezus, als hij daar leefde en gewandeld en onder hun gewoond heeft. Dan wisten zij heel duidelijk wie Jezus was. Zij herkenden Jezus wel, maar zij erkenden niet dat hij de Messias was. Zij hadden een heel ander beeld van wat hun Messias moet zijn. En doordat hun beeld niet gebaseerd was op de schrift, maar op een eigen verlangen om bevrijd te worden van die Romeinse slavernij, die Romeinse onderdrukking, waar zij gebukt onder gingen, verwachten zij een Messias die hen daar met een sterke hand zou van bevrijden, dat zij terug een volk zouden kunnen zijn dat in dat beloofde land in alle vrijheid zou leven. Maar de profetieën die dooruit de wet van Mozes zijn gegeven over die Messias, die waren van een heel andere aard. Die waren van een heel andere betekenis. Want wat staat er in Matteüs hoofdstuk 1? Waarom was Jezus gekomen? Was hij gekomen om hen te bevrijden van de Romeinse verdrukking? Wel, als Jezus geboren wordt, dan zegt de engel tegen Maria, in Matteüs 1 vers 21, zij zal een zoon baren en je zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. Dat is waarom Jezus gekomen is. Om de mens te redden, op de eerste plaats de Jood, maar ook de niet-Jood later, om te redden van hun zonde. Niet om hen te redden van de Romeinen, maar om te redden van de zonde. Waarom? De wet van Mozes, daar zullen we straks iets meer over zien, kon hun niet redden van hun zonde. En wat zegt Paulus daarover? Wel, ze hebben hem niet erkend. Ze hebben niet erkend dat Jezus die Messias was. En ze hadden het kunnen weten. Want wat zegt Paulus nog meer? Ze hebben de uitspraken van de profeten die elke Sabbat worden voorgelezen. Dat is op dit moment, als Paulus dit zegt, nadat Jezus onder hen heeft geleefd al die jaren, nadat hij gekruisigd is, wordt nog steeds de wet van Mozes en de profeten week na week op de Sabbat voorgelezen aan de Joden. Dus het is niet dat ze het niet hadden kunnen weten, het is een keuze geweest dat ze het niet wilden weten. Ze aanvaarden het niet, wat God zei in zijn woord, over de Messias die zou gaan komen, en die op dit moment is gekomen, en die ze daarom ook gekruisigd hebben, omdat ze een andere Messias wilden. En zelfs de Jood vandaag de dag verlangt nog steeds naar de Messias die gaat komen, en die verwacht nog steeds dat die Messias nu zal komen, en dat hij hen zal bevrijden. Maar ze erkennen niet dat Jezus die Messias was en is. En dat hij de enige is die de Messias zal zijn. Maar elke Sabbat wordt voorgelezen uit die wet, waardoor zij dat horen, waardoor ze geen verontschuldiging hebben. Die gedachte die gaan we iets verder in de brief ook nog eens tegenkomen. In Handelingen hoofdstuk 15, vers 21... Daar wordt eigenlijk hetzelfde gezegd, ik ga er niet te veel over uitwijzen, maar 21 staat, immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad die hem prediken, daar hij elke Sabbat in de synagoge wordt voorgelezen. Dus Mozes wordt gepredikt en de woorden van Mozes wordt elke Sabbat gepredikt in de synagoge, dus de Joden hadden kunnen weten wie de Christus was. En nu heb je daar de predikers, Paulus en Barnabas, die hem nog meer pappende mond geven, uitleg geven van kijk, Jezus is degene die gekruisigd is voor de zonde. Hij is die Messias. En wat gebeurt er? Wel, de Joden in Jeruzalem, die hebben aan Pilatus gevraagd om Jezus ter dood te brengen. Want ze zeggen, nee, die Jezus, die willen wij niet. Wat van hem geschreven stond, hebben zij daardoor vervuld. Want wat over Jezus zou komen, daar sprak Mozes en de profeten ook over. Dus zij hebben waarheid gemaakt wat geprofeteerd stond over Jezus. Dus hadden zij de schrift beter gelezen, hadden zij geweten dat de schrift dat over hen zei, en dat zij degene waren die dingen zouden doen. Maar dat laat zien hoe hun inzicht was, hoe bedekt hun inzicht was. Ze waren blind, terwijl ze dachten te zien en te weten wat er stond geschreven. En zij namen hem af van het hout en legden hem in het graf. En weten uit Johannes hoofdstuk 19 dat Nicodemus was, die in Johannes 3 in de nacht bij Jezus komt, maar ook in een zekere Jozef, en beide hebben hem in het graf gelegd. Maar wat is er gebeurd? Als dat nu het einde was, Jezus, oh, hij was de Messias, maar hij wordt gedood, als dat het einde was, dan was er niks veranderd. Wat zou dan het nut zijn geweest van Jezus die geboren wordt als de verlosser van de zonde, als hij toch dood is en het is gedaan? Maar wat is die boodschap van Jezus in vers 30? God heeft hen uit de doden opgewekt. God heeft het daar niet bij gelaten. Meer nog, vers 31. Hij is gedurende vele dagen, wel, hoe zijn we in Handelingen hoofdstuk 1 vers 3 begonnen? 40 dagen lang heeft hij zich met vele kentekenen aan zijn discipelen getoond, aan zijn apostelen. Vele dagen is hij verschenen aan hen die met hem van Galilea naar Jeruzalem opgegaan waren, die thans getuigen van hen zijn bij het volk. En bedenk ook eens Paulus, die zoals 1 Korinthe 15 zegt, hij is de allerlaatste aan wie Jezus is verschenen. Hij is een ontijdig geboren, hij is eigenlijk een uitzondering op de regel, hij is een apostel, maar in abnormale omstandigheden. Want hij was niet bij die discipelen, hij heeft Jezus later gezien. In de tijd dat Jezus al deze dingen overkwam, was hij zelfs nog een vervolger. Of was hij een vervolger aan het worden. En hij zegt niet van, ja maar ik ben ook een apostel. Hij zal dat later wel zeggen. Maar op dit moment, waar vestigt hij zijn aandacht op? Op die 12. Dat zijn de ooggetuigen. Dat zijn degenen die met Jezus in en uit zijn gegaan. En die met Jezus geleefd hebben. En die nu getuigen van Jezus zijn bij het volk. Wat zegt hij in vers 32? En wij verkondigen u. Dus hij bevat zich daar nu ook bij. Wij verkondigen u dat God de belofte die aan de vaderen geschied is, aan ons, hun kinderen, vervuld heeft door Jezus op te wekken. Gelijk in de tweede psalm geschreven staat, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Nu Jezus, als hij geboren wordt, kijk eens in Lucas hoofdstuk 1 vers 35, dan weten we dat Jezus is altijd Gods zoon geweest, al vanaf dat hij geboren is. Want wat staat er in hoofdstuk 1, Lucas hoofdstuk 1 vers 31? En die, gij zult zwanger worden en een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot een eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. En dat is heel belangrijk. Jezus is een nakomeling van David. Een van de elementen die we zondag gezien hebben, waar de wet van Mozes voor stond, was dat enkel uit de stam van Levi konden priesters voorkomen. En ook enkel uit de stam van Juda konden koningen voortkomen. Wel, Jezus is een koning en hij was een nakomeling uit het geslacht van Juda. Maar hier zien we dat zijn koningschap, in tegenstelling tot het koningschap van David, David was geboren en gestorven en hij was er niet meer. Want zijn graf, dat is het punt dat Petrus ook maakt op de Pinksterdag, zijn graf is bij ons, zegt hij daar. Jezus zijn koningschap zou eeuwig zijn. Zou geen einde kennen. Dus hoewel hij geboren wordt, en hoewel hij vanaf de geboorte de Zoon van God wordt genoemd, zien we dat dat ook een tweede betekenis heeft, wat er in die psalm over Jezus wordt geprofeteerd, als daar staat, mijn Zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Zoals we juist in vers 33 lazen. En dat is wat Paulus nu ook gaat uitleggen. Want wat staat er in vers 34? En dat hij Jezus uit de doden heeft opgewekt, zonder dat hij weer tot ontbinding zal wederkeren, heeft hij al dus gezegd, ik zal u het heilige van David geven dat betrouwbaar is. En daarom zegt hij ook in een andere psalm, gij zult uw heilige geen ontbinding doen zien. En nu maakt Paulus hetzelfde punt als wat ik juist zei, wat Petrus maakte op Pinksterdag. Want David is, na voor zijn geslacht de raad Gods gediend te hebben, ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet. En hij heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien. Nu, denk eens over wat er staat in vers 36. David is na voor zijn geslacht de raad Gods gediend te hebben. Ik vind dat mooi als we daarover nadenken. Wij leven allemaal in een bepaalde tijd, in bepaalde omstandigheden. Zo ook David. Maar David heeft in zijn generatie Gods raad gediend. Gaat dat over ons ook gezegd kunnen worden? Dat als men over ons leven zou opschrijven na 100, 200 of 1000 jaar en men zou terugblikken. Wat heeft uw leven bewerkt? Heeft uw leven ook Gods raad gediend? En die mate dat men daarover kan schrijven en dat men weet dat dat de waarheid is geweest. Zoals David dat heeft gedaan. David heeft voor zijn geslacht de raad Gods gediend. Dat is wat God nodig heeft. Dienaren die elk in hun tijd op hun plaats hem dienen. Die zijn naam groot maken. Die zijn naam bekend maken. Even als een side note. Maar kijk eens in Colossenzen hoofdstuk 1. Want Jezus is de eerstgeborene in vele opzichten. We zien, hij was al vanaf geboorte, zoals Lucas zegt, Gods zoon. Maar hij is ook de eerstgeborene uit de dood. En Colossenzen hoofdstuk 1 spreekt daarover. Ik ben het zelf nog even aan het zoeken. Colossenzen hoofdstuk 1 vers 15. Waarover Jezus het volgende wordt gezegd. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van de ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare, zij tronen, zij heerschappijen, zij overheden, zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Dat is waar die psalm 2 over profeteert. Als er staat, ik heb u heden verwekt. God heeft Jezus uit de doden opgewekt. Hij is de eerstgeborene uit de doden. En wat staat er dan in Colossenzen? Zodat Jezus onder alles de eerste geworden is. Dus Jezus is uniek. Er is niemand als Hij. Kijk eens wat er in Openbaring hoofdstuk 1 staat over Jezus. Vers 4, Openbaring 1 vers 4, Johannes aan de zeven gemeenten in Azië, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuigen, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Dat is wie Jezus is. Dat is waartoe God hem uit de doden heeft opgewekt. David was ook wel een koning over het volk van God. Maar hij is geboren en gestorven. En hij leefde niet meer op dit moment. Jezus is ook gestorven, maar opgewekt uit de dood. Om voor altijd over het volk van God te heersen. En dat is wat de Joden moesten beseffen. De Messias was niet gekomen om een aards koninkrijk te veroveren of te herstellen. Jezus is gekomen om een geestelijk koninkrijk op te richten. Jezus is niet gekomen om met wapens te vechten van vlees en bloed, maar om een geestelijke strijd tegen de zonde te voeren. Dus Jezus is in vele opzichten uniek. En die Joden daar, die daar de wet van Mozes hoorden, die moesten dat beseffen. Dit is de Jezus die ze in Jeruzalem gekruisigd hebben. Maar God heeft dat gebruikt om iets goeds te bewerken. Wat zegt Paulus nog meer? Vers 38 van Handelingen hoofdstuk 13. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door Jezus uw vergeving van zonde verkondigd wordt. En nu komt het punt. Ook van alles waarvan gij niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes, wordt ieder die gelooft gerechtvaardigd door hem. Wat leert ons dit weer over de wet van Mozes? Rechtvaardigen betekent dat gij niet meer schuldig bevonden wordt. Dat is rechtvaardig maken. Iemand gaat u niet meer schuldig bevinden voor wat je verkeerd hebt gedaan. Wel, De wet van Mozes kon dat niet bewerken. En nu zullen we bij onszelf denken, ja, maar zij brachten toch al die offers. En als die offers gedaan werden, was het toch rechtgemaakt met God? Wel, ten dele is dat waar. Want kijk eens wat de Hebreeënbrief daarover zegt. Hebreeën hoofdstuk 9, vers 15. We hebben zondag ook kort gelezen over in het begin van hoofdstuk 9, hoe het eerste verbond allerlei inzettingen en regels had voor de eredienst. Maar kijk eens wat er staat in vers 15 van datzelfde hoofdstuk. Daarom is Jezus de middelaar van een nieuw verbond. Opdat nu hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond. Jezus is gestorven, hij is de dood ondergaan. Waarom? Om te bevrijden. Waarom moet je bevrijd worden van iets? Wel, omdat je daardoor geknecht wordt. En waardoor werden deze mensen onder het eerste verbond geknecht? De overtredingen die ze deden. Als de overtredingen die zij gedaan hadden en de offers die zij daarop gebracht hadden, zoals de wet dat vroeg, als dat hun recht had gemaakt voor God, was het niet nodig dat Jezus aan het kruis was gestorven. Maar die offers hebben hun niet recht gemaakt voor God, dan alleen dat Jezus zou gaan komen en gestorven is, ook voor die zonde. Kijk eens wat er staat in hoofdstuk 10 daarover van Hebreeën. Gewoon hetzelfde blad meestal, of iets verder, hoofdstuk 10 Hebreeën. Want daar de wet slechts een schaduw heeft van de toekomstige dingen. Dus de wet was een schaduw, iets wat spiegelde naar iets wat zou gaan komen. De toekomstige dingen. Niet de gestalte die dingen zelf. Wat was de wet niet in staat? Is zij nimmer in staat, ieder jaar met dezelfde offeranden, die onafgebroken gebracht worden, degene die toetreden te volmaken. De wet kan een mens niet recht maken voor God. De wet van Mozes wel te verstaan. Elk jaar werden die offers opnieuw en opnieuw en opnieuw gebracht. En het feit dat die offers opnieuw en opnieuw en opnieuw moesten gebracht worden, bewijst dat ze niet recht voor God waren. Anders moesten die offers niet opnieuw en opnieuw gebracht worden. Dat zegt hij in vers 2 van Hebreeën 10. Immers zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn, doordat degene die de dienst verrichten na eenmaal gereinigd te zijn, geenerlei besef van zonde meer hadden. Doch door die offeranden werden ieder jaar de zonde in gedachtenis gebracht, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren of bokken zonde zou wegnemen. Onmogelijk. Het bloed van Jezus. Toen dat heeft gevloeid, dat heeft de zonde kunnen wegnemen. Ook de zonde die onder het oude verbond zijn gegaan. Doordat zij die rituelen gevolgd hebben, doordat zij gehoorzaam zijn geweest aan die wet van Mozes, toen Jezus kwam, toen Jezus zichzelf offerde, heeft zijn bloed ook al die overtredingen rechtgemaakt. En dat is wat Paulus nu zegt. Dat is wat hij duidelijk maakt. Het geloof in Jezus. Dat is wat u recht maakt bij God. Want de wet van Mozes kon dat niet bewerken. En ieder die gelooft wordt gerechtvaardigd. En ieder die gelooft, en natuurlijk we weten Jacobus hoofdstuk 2 vers 24, geloof alleen rechtvaardigt geen enkel mens. Want ook boze geesten geloven. En zij stidden en ze doen niet wat Jezus hen vraagt. Een gehoorzaam geloof, zoals Hebreeën hoofdstuk 5 vers 9 leert, dat is wat een mens recht maakt voor God. En wat zegt hij dan in vers 40 van Handeling hoofdstuk 13? Ziet dan toe. Hij heeft iets gezegd, hij heeft iets opgebouwd. We hebben dat bij Stefanus ook gezien. Stefanus maakte een heel betoog en sprak over voor Mozes, hij ging daar heel in detail over in. En hij kwam dan op een conclusie op het einde van zijn preek, jij hardnekkige. Wel, het punt dat Paulus hier maakt is niet zozeer dat zij hardnekkig waren, maar hij wil wel duidelijk maken en hen waarschuwen, ik heb u nu iets gezegd en dat heeft een betekenis, ik heb dat niet zomaar gezegd. En waar waarschuwt hij hen dan voor in vers 40? Ziet dan toe dat u niet overkomen wat in de profeten gezegd is, en dit is wat de profeet Habakkuk zegt, ziet verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk dat gij voorzeker niet zult geloven als iemand het u aanhaalt of het u verhaalt. Waarom zegt Paulus dit? Waar verwijst hij naar? Wel, kijk eens naar Habakkuk. Habakkuk hoofdstuk 1. De profeet Habakkuk die leefde in de dagen van Juda, dat God Juda probeerde te waarschuwen van pas op hoe jullie aan het wandelen zijn, pas op hoe jullie aan het leven zijn, want ik ga het volk van de Chaldeeën, de Babyloniërs met andere woorden, ik ga die opwekken om tegen u te komen strijden als gij u niet bekeert. Dat is waar Habakkuk over profeteerde. En wat zien we in vers 5 van Habakkuk 1? Ziet onder de heidenen en let op en verbaast u, ontzet u, want ik doe een werk in uw dagen dat gij niet zoudt geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik verwek de Chaldeeën, dat grimmige en onstuimige volk dat de breedte der aarde doortrekt om woonsteden in bezit te nemen die de zijne niet zijn. God waarschuwde Juda ongeveer 600-700 jaar voor Christus, dat is wanneer Habakkuk deze woorden spreekt, bekeer u, want er gaan consequenties aan uw daden zijn. Er gaat een groot en onstuimig volk komen, de Chaldeërs, en ik ga zorgen dat die tegen u komen strijden. En wat deden de Judeërs? Alleluia, dat is niet waar. Dat geloven we niet. Daar geven we geen aandacht aan wat God zegt. En het is die gedachte die Paulus nu aanhaalt. Als hij tegen de Joden van zijn tijd gesproken heeft over de Christus, die een eeuwig koninkrijk zou komen oprichten, dat de Christus een vervulling is van al die profetieën van waar de wet van Mozes over sprak, dan zegt hij pas op dat jullie niet zijt zoals uw voorvaders, de verachters, die ook dachten dat ze niet moesten luisteren naar wat God hen waarschuwde en wat God hen zei door de profeten. Met andere woorden, zegt Paulus, je kunt maar beter aandacht geven aan wat ik u zeg over Jezus. Of je zou misschien nog hetzelfde of iets ergers kunnen meemaken als wat uw voorvaders hebben meegemaakt. Vers 42 van Handelingen hoofdstuk 13. En toen zij vertrokken, verzochten zij hun tegen de eerstvolgende Sabbat weder deze woorden te spreken. Handelingen hoofdstuk 13 vers 42. Dus Paulus zijn woorden hadden indruk gemaakt. En er waren heel veel Joden die begrepen en zagen wat hij leerde. En vers 43 zegt, en na het uitgaan van de synagoge volgden vele van de Joden en de vereerders van God die Joden genoten waren, Paulus en Barnabas, die dan ook tot hen spraken en bij hen aandrongen om te blijven bij de genade Gods. Wauw, wat een leraar. Wat een evangelie. Wat een boodschap. Wat een voorrecht dat Paulus en Barnabas hierover mochten spreken. Wat een voorrecht dat zij het zo konden brengen, dat die mensen die dat hoorden ook inderdaad beseften wat er werkelijk aan de hand was. En wie Jezus was en wat hij was komen doen. En zij geloofden dat. En zij bekeerden zich op die prediking. Vers 44. Maar, de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord van God te horen. Doch toen de Joden de scharen zagen, werden zij vervuld met nijd. Dat hebben we vaker gezien. Als er één element is wat je een Jood kunt aansmeren, is dat ze nogal nijdig zijn. Nijdig zijn als het hun niet zint. Ze werden vervuld met nijd en spraken lasterend tegen hetgeen door Paulus gezegd werd. Dat is wat ze bij Jezus gedaan hebben, en dat is wat ze bij zijn discipelen ook doen. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken. Doch nu gij het verstoot en u het eeuwig leven niet waardig keurt, zie nu wenden wij ons tot de heidenen. Want zo heeft onze Heere geboden, ik heb u gesteld tot een licht van de heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde. Eerste Jood, Romeinen 1, maar ook de Griek. En als de Joden niet wilden luisteren, en er waren er veel die wel wilden luisteren, Maar zij die niet wilden luisteren, dan zei Paulus, oké, jij wilt niet luisteren. Zij wilt geen eeuwig leven hebben. Zij vindt dat andere dingen interessanter zijn en belangrijker zijn. Oké, uw keuze. Wij gaan verder en wij gaan naar mensen op zoek die het wel willen horen. En toen de heidenen, vers 48, dit hoorden, verblijden zij zich en verheerlijkten het woord des Heren. En alle die bestemd waren ten eeuwige leven kwamen tot geloof. En het woord des Heren verbreidde zich door het gehele land. Weer, Satan probeert iets kapot te maken, probeert iets tegen te werken, maar er komt alleen maar meer vrijmoedigheid bij de discipelen die het evangelie prediken. En in plaats van dat het woord wordt onderdrukt, gaat het woord groeien. En dat moet ons iets leren. Dat wanneer wij vervolging en tegenstand kennen, moeten wij ons niet laten knechten. Moeten we niet gaan wegkwijnen. Moeten we niet gaan zwijgen en maar stil zijn. We moeten prediken. We moeten spreken. En als bepaalde mensen het niet willen horen, dan gaan we naar zoek naar andere mensen die het wel willen horen. En zo kan het woord van God ook groeien. Maar Satan blijft proberen, want wat zien we in vers 50? Maar de Joden stookten de aanzienlijke vrouwen, die God vereerden, en de voornaamste der stad op, en zij verwekten een vervolging tegen Paulus en Barnabas, en dreven hen uit hun gebied. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen hen, en gingen naar Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Kijk eerst eens op uw kaartje van achter. De reis van Paulus de eerste. Dan zie je dat ten oosten van Antiochië en Pisidië, dat daar Iconium ligt. En dat is waar Paulus en Barnabas dan naar zijn toegegaan, nadat zij vervolgd werden in Antiochië van Pisidië. Nu, later, als Paulus zijn tweede brief aan Timotheus schrijft, dan gaat hij vertellen over wat er nu gebeurd is in deze dagen. Tijdens deze reis. Kijk eens in 2 Timotheus hoofdstuk 3. En dat is dan ook de laatste tekst waar we vandaag naartoe zullen gaan. 2 Timotheus hoofdstuk 3. En vers 10. Gij daarentegen, deze woorden spreekt hij tot de evangelist Timotheus, gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, aan mijn manier van doen, de bedoeling, geloof, het geduld, de langmoedigheid, de liefde, volharding, vervolgingen en lijden. Zoals mij getroffen hebben te Antiochië, te Iconium en te Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan, en de Heere heeft mij, uit alle gered. Trouwens, allen die in Christus Jezus godsvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen, zij verleiden en worden verleid. Paulus zegt, ik heb overal op al die plaatsen, heb ik een hoop vervolging gekend. Soms werd hij gestenigd, soms werd hij geslagen, uitgescholden. Het leven werd hem zuur gemaakt. Maar wat kon hij zeggen? Ik heb ze doorstaan en de Heer heeft mij uit al die vervolgingen gered. En zegt hij daarbij, omdat dat het voorbeeld is wat ik u geef, moet je ook beseffen dat als je over Jezus gaat spreken en in Jezus gaat geloven, als je wilt leven in de leer van Jezus Christus, zult jij vervolgd worden. Dus het is onmogelijk dat jij geen verdrukking kent als je leeft als een christen. Dat is onmogelijk. Dan is er iets, als je geen verdrukking kent, op een of andere wijze, dan is het teken dat je ofwel te veel compromissen hebt gemaakt, ofwel dat je niet goed met God aan het wandelen bent. En dan praat ik natuurlijk niet over verdrukking die je kent omwille van je eigen stommiteit. Daar kun je ook verdrukking door kennen. Maar als jij godsvruchtig wilt leven in Jezus, zult jij vervolgd worden. En een christen moet bereid zijn om die vervolging te aanvaarden. En weet dat vervolging ook één element is in de gelijkenis van de zaaier, waar Jezus voor waarschuwde dat sommigen niet bereid zijn om vervolgd te worden en daardoor terugkeren naar een oude zondige leven. Volgende keer zullen we verder gaan en zullen we ook zien wat er in Iconium gebeurd is, hoe Paulus daar predikte. En hoe hij dan ook een terugkeer maakt naar Antiochië. Maar onthoud vooral dat Paulus komt daar in Antiochië. En hij predikt daar. En hij predikt aan de mensen op het niveau dat ze zijn. Het waren Joden die al God kenden. Die wisten wie de God van Abraham, Isaac en Jacob was. En hij predikte hen vanuit hun begrip, de Christus. En elke zaterdag hadden zij op de Sabbat, hadden zij Mozes die hen werd voorgelezen, waardoor zij hadden gehoord van de Messias. En misschien konden ze niet alle puntjes aan elkaar knopen, maar daar kwam Paulus. En Paulus predikte hun de Christus op basis van wat ze kenden. En dan waren er veel van de Joden die Jezus niet wilden erkennen. Die een ander beeld hadden, die andere gedachten hadden, die niet aanvaarden wat het woord over Jezus zei. Maar er waren er ook die hem wel erkenden. En die daardoor ook zich bekeerden en geloofden in de naam van Jezus en in zijn evangelie. Laat dat een motivatie voor ons zijn, om ook hetzelfde te doen. Om meer te spreken over Jezus. En om meer te getuigen over wie hij is en over wat er zal komen in de toekomst. Dat mensen voor hunzelf ook kunnen beslissen of zij het eeuwig leven waard zijn of niet. Amen.